Welkom allemaal hier bij deze commissievergadering van de commissie BFV. Voor de eerste keer weer dat we fysiek bij elkaar zijn sinds zeer lange tijd. Ook een welkom aan onze burgemeester, die ook voor hem de eerste commissievergadering die hij op deze manier bijwoont. Hartelijk welkom in ons midden. Ik heb voor de rest geen mededelingen. Dan wil ik verder gaan met de vaststelling van de agenda. En het voorstel is om de agenda ongewijzig vast te stellen. Of wenst iemand hier nog het woord over? Ik zie voor de rest niemand, dus mevrouw Hoekstra. Nou,
ik wacht met mijn mededeling tot de wethouder van de Financiën erbij is over de jaarstukken. Oh, die is er. Misschien heeft de wethouder nog een mededeling.
De wethouder is inmiddels ook aangeschoven. Ik wil de heer Wijnands het woord geven.
Ja, voorzitter, wij hebben, ik neem aan dat mevrouw Hoekstra daar waarschijnlijk op doelt, de bijeenkomst van de auditcommissie. We hebben vanmiddag, ik zou zeggen, traditiegetrouwe bijeenkomst gehad van de auditcommissie, waarbij de jaarrekening aan de orde komt, plus een aantal andere punten, maar het hoofdpunt is natuurlijk in dit moment van het jaar de jaarrekening. De accountant heeft tot op heden nog geen controleverklaring kunnen afgeven, volledig. Omdat we nog in afwachting zijn van een goedkeurende verklaring van het ZOF. Dat de TOZO-regeling uitvoert. En de TOZO-regeling is natuurlijk een hele belangrijke regeling geweest in het kader van zelfstandigen. En dat duurt nog wel even voordat die regeling daadwerkelijk. De controleverklaring over 2020, wat natuurlijk in het kader van corona een zeer ingewikkeld jaar is geweest, dat die kan worden opgeleverd. En zolang die verklaring er nog niet is. En zij dus ook niet hun eigen review op die verklaring hebben kunnen doen, kunnen zij dus op dit moment geen controleverklaring afgeven. Dat betekent dat het dan natuurlijk wel heel erg kap tijd wordt om op 5 juli aan uw raad een jaarrekening af te geven met een goedkeurende verklaring. Dat kan misschien tussen dat moment, alleen dat zou ook betekenen dat het dan allemaal op haren en snaren wordt voor de auditcommissie. Om daar haar oordeel over te geven. Dus het college heeft voorgesteld om wel de jaarrekening als zodanig te behandelen inhoudelijk. Omdat we aan de uitkomsten van de jaarrekening niet veel verwachten dat daar aan gaat veranderen. Maar omdat we ook zowel voor de aanleveren van de stukken richting het ministerie van BZK, voor de CISA, moeten voldoen. En dat ook niet kunnen halen, moeten we dat ook uitstellen. Dus wij stellen ook voor om de jaarrekening wel te behandelen. Maar de verklaring pas vast te stellen en de jaarrekening vast te stellen op de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. Dan kan de auditcommissie op een gedegen wijze haar werk doen. Wij moeten toch uitstel aanvragen. Dus dat betekent ook dat we dat ook even afstemmen met de provincie. Maar ook daar zien we niet zoveel problemen mee. Want de provincie Flevoland heeft natuurlijk met meer gemeenten te maken, waarbij het ZTF een controleverklaring moet afgeven. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Wijnands. Heeft u hier tot op dit moment afdoende verklaring mee? Of wil u dat zometeen behandelen bij het agendapunt over de jaarrekening?
Ik wil het wel behandelen.
Dat. Het lijkt me verstandig in ieder geval dat dit even als mededeling wordt meegegeven. En als u voor de rest kunt vinden in de vaststelling van de agenda, dan komt het wellicht zometeen bij de jaarrekening aan de orde, mevrouw Hoekstra. Dan wil ik op deze manier de agenda vaststellen. En dan ga ik verder met agenda punt 3. En dat is de betrokkenheid van de raad bij de coronamaatregelen. De vraag die voor ons ligt is of dit agendapunt als standaard agendapunt moet blijven staan. Of we dat moeten blijven handhaven gezien de huidige ontwikkelingen in de crisis en de beschikbaarheid van diverse dashboards. En de afnemende coronacijfers en het afschalen van de landelijke maatregelen die zijn aangekondigd. Maar wellicht heeft hij daar vragen over de crisisontwikkeling in de Noordoostpolder of de veiligheidsregio richting de portefeuille van onze burgemeester. Ik zie een hand bij de heer De Boer. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk twee vragen natuurlijk. Moeten we dit als standaard agendapunt houden? Nou, ik hoop natuurlijk dat het heel snel van de agenda verdwijnt en de cijfers gaan echt de goede kant op. Maar tegelijkertijd is de tijdelijke wet coronamaatregelen die is nog in werking tot 1 september. Is er vorige week een Kamerbrief naar de Kamer gegaan. Als ik dat zo doorlees, dan zou het best kunnen dat een groot deel van die wet buiten werking treedt of slapend wordt. Ja, dan kan dit agendapunt er vanaf. Maar tot die tijd zou ik hem erop willen laten staan en minimaal nog 1 keer na de zomer terugkijken. Dus in de hoop dat het 1 keer blijft na de zomer en dat hij dan definitief verdwijnt van de agenda, kan ik daarmee instemmen. Dan inhoudelijk. In de cluster begrotingswijzigingen las ik dat er extra inzet van BOA's is door de versoepelingen. Dus er werd een causale relatie gelegd tussen extra inzet en versoepelingen. Nou gaat het me niet zozeer om het geldbedrag waar nou gevraagd wordt, maar meer om de handhavingsstrategie van hoe pakken we dat nou op. Aan de ene kant snap ik dat je op excessen moet handhaven, maar ik hoop ook dat we ergens kunnen terugtreden als overheid, dat er een moment is waarbij we zeggen, we schalen af. Tot op heden is natuurlijk alleen straks alleen nog de 1,5 meter maatregel. Dus ik hoop dat de burgemeester daarop kan reflecteren. Ik las vanochtend de krant, niet een beetje mijn standaardkrant die ik lees, maar 1,5 meter, wie houdt dat nog vol? En dan stond ook in Rutte, geloof je het zelf nog, dat was natuurlijk de 1,5 meter. Dus we gaan straks een mooie zomer tegemoet, maar hoe zien we dat qua handhaving? Omdat 1,5 meter met een duimstok niet na te meten is voor een BOA. Dus dat zou meer wellicht gedragsbeïnvloeding vragen of hoe gaan we daarmee om? En dat dus in relatie tot wat in die clusterbegrotingswijzigingen stond over extra geld, extra BOA inzet.
Dank u wel voor de vraagstelling. Ik denk goed dat we eerst even een inventarisatierondje maken voordat we bij de burgemeester komen. Zijn er nog anderen die een vraag hebben met betrekking tot de coronacrisis in Noordoostpolder en de veiligheidsregio? Wie wil daarvoor het woord hebben? De heer Vermeulen.
Ik ben het in hoofdlijnen wel eens met meneer De Boer om er wel mee door te gaan. Alleen de vorm waarin dat gebeurt, wat mij betreft mag dat ook door middel van schriftelijke mededelingen, schriftelijke memo. Het hoeft niet echt fysiek. Iedere keer in de commissie. Maar goed, dat is even een tussenvoorstel.
Zijn er nog specifieke vragen richting burgemeester of niet? Of de heer Rekkenberg.
Wat wij wel van belang vinden is dat we wel zicht blijven houden op het staartje van deze piek, zeg maar. Vooral wat het met onze lokale ondernemers bijvoorbeeld, wat het doet. Ze hechten wel waarde aan om daar informatie over te krijgen. En we horen het kabinet ook waarschuwen voor een volgende golf wanneer de zomer weer voorbij is. En ik denk dat we daar ook alert op moeten zijn wanneer we zoiets weer terug op de agenda zetten, mocht dat plaatsvinden.
Dank u wel voor de vraagstelling. En dan voor het antwoord kijk ik even aan mijn rechterhand, mevrouw Deen, excuses.
Ja, eigenlijk, ik ben het ook met de heer Hekkenberg eens. En de zomer komt eraan, het verleden jaar in de zomer. Zagen we toch ook vanuit het buitenland weer dingen binnenkomen. Laten we na de zomer toch nog wel even evalueren. En ik hoop dat we kunnen zeggen het is klaar, maar toch wel de vinger aan de pols houden.
Dank u wel. Dan wil ik afkijken naar mijn rechterhand. En dan wil ik burgemeester, de heer De Groot, het woord geven.
Ja, er zitten eigenlijk twee onderwerpen. In de ene is de handhavingsstrategie en de andere is eigenlijk hoe wilt u geïnformeerd worden? In de agendacommissie inderdaad ook besproken. En de reden waarom ik dat ook zeg maar aanhangig gemaakt heb, is het feit dat er eigenlijk op dit moment weinig nieuws te melden is. En dan zitten we hier en dat staat op de agenda, dan is er weinig nieuws te melden. Dat is ook prima. Maar wat ook kon, en dat was het alternatief, van volgens mij worden nog steeds via een nieuwsbrief regelmatig door de veiligheidsregio op de hoogte gehouden. En mijn voorstel was om er dan een oplegger bij te doen, om te kijken wat er dan speelt zeg maar, in Noordoostpolder. Om dan daarmee mee te geven wat er dan informatie is. En als u daar dan vragen over heeft, dan is dat misschien een reden om het te agenderen in de raadscommissie. Daarbij, want u noemt ook van ja, hoe gaat het met ondernemers? En dat gaat meer richting herstel, zeg maar. Hè. Dat is denk ik ook een breder onderwerp die je denk ik op een andere manier ook zou moeten kunnen agenderen of bespreken. Dat lijkt me ook zeker goed om daar vanuit het college, als we daar wat verder mee zijn, ook nog eens een keer met de raad mee in gesprek te gaan. Maar dat gaat eigenlijk over alle portefeuilles. Dus dat is meer dan alleen maar coronacrisis, voor zover je als een langdurige crisis daar zo nog over kan praten. En als het gaat om dan de BOA-strategie. Dat extra geld was eigenlijk van het afgelopen jaar. Hè. Dus dat is niet alleen maar voor wat de komende tijd nog nodig is, maar ook wat we al besteed hebben in de jaar, als het gaat om de MAPI-RAP. Juist omdat we steeds die versoepelingen hebben gehad, wordt het steeds extra moeilijk voor handhaving om daar op een goede manier mee om te gaan. Terwijl tegelijkertijd dat nog steeds wel nodig blijkt te zijn, want die maatregelen die zijn er nog steeds. Ook al is de heer Rutte aardig positief met minister De Jonge afgelopen vrijdagavond. En terecht denk ik ook. Er gaat heel veel los. Maar vervolgens blijft er nog steeds wat staan. En juist dat wat blijft staan, is lastig. En ik ben met je eens, als je elke keer met een meetland bij die 1,5 meter, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? We kijken vooral van, ja, wat is... je kunt natuurlijk wel ergens in de beeldvorming iets zien van, nou, dit kan niet en dat kan wel. En daar kun je de mensen ook op aanspreken. Hoeft nog niet eens gelijk met dwangsom of wat dan ook, maar je kunt de mensen wel op aan blijven spreken. Dat belangrijk is om die 1,5 maatregel wel erin te blijven houden. Ook op de terrassen, ook op de evenementen, wat straks nog misschien nog wel hier en daar wat plaats gaat vinden. En zelfs ook bij de evenementen waar straks geen 1,5 meter meer nodig is, maar dan met zo'n test, natuurlijk corona-check, hoe heet dat ding ook weer, app, te gaan werken. Dus wat dat betreft blijft die aandacht er nog steeds bovenop. En natuurlijk zal die hier en daar ook wel wat minder worden als dat minder nodig blijkt te zijn. Of de cijfers verder afnemen. Maar we moeten er inderdaad alert op blijven dat ze misschien ook wel weer in een vierde golf of vierde golfje, ja, wie zal het zeggen, wat voor varianten er ook nog komen. En dat is nou precies de reden waarom we nog steeds voorzichtig moeten blijven. En ook dus in ieder geval de maatregelen die er nog wel zijn, daar nog wel scherp op blijven. Want ja, ik weet niet wie het anders nog gaat doen.
Dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Zijn er nog verder naar aanleiding van de antwoorden van de burgemeester? Mevrouw Bergman.
Ja, hetgeen wat hij voorstelde in zaken de veiligheidsregio, die nieuwsbrieven met een opleg erop, dat lijkt me een uitstekend idee. Want, en als we daar vragen over hebben, kunnen we als commissie zelf bepalen om daarover te hebben.
Prima, ja, dat was ook even conclusie in het geheel, als u allemaal kan leven zeg maar, met een schriftelijke oplegger, zoals door de burgemeester is voorgesteld, dan gaan we daar op deze manier mee verder met betrekking tot de coronamaatregelen. En de veiligheidsregio. Blijft er nog wel even een ander punt richting de wethouder Financiën, de heer Wijnands. Zijn er wellicht nog vragen, dan wel opmerkingen met betrekking tot de economische gevolgen en de steunpakketten in relatie tot de coronacrisis? Heeft u daar vragen over? Zo niet, dan...
De wethouder heeft een goed overzicht verstrekt, heel duidelijk aan de raad, en dat is prima.
Helemaal waar, dus als u daarmee zeg maar afdoende bent geïnformeerd op deze manier, dan gaan we daar ook op een goede manier met elkaar verder mee. En dan wil ik ook op deze manier dit agendapunt ook afsluiten. En wil ik verder gaan zeg maar, met agenda punt 4. En dat is de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Flevoland. In de vorige raadscommissie van onze commissie Bestuur, Financiën en Economie is het verlengen van het ingroeipad in de kostenverdeelsleutel in de veiligheidsregio aan de orde geweest. En het nieuwe ingroeipad is aangepast van 5 naar 7 jaar. En daarom ligt dus nu de keuze bij de raden om voor het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de tweede wijziging van de veiligheidsregio Flevoland. En voor meer informatie heeft u een cijfers, dat heeft u al meegekregen zeg maar, in de bijlagen. En de vraag die aan ons gesteld gaat worden van kunnen wij als commissie instemmen zeg maar, met de voorgestelde wijziging? Ik zie een hand bij de heer De Boer. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteindelijk is het de veiligheidsregio, dat zijn wij natuurlijk. Dat is niet iets van de veiligheidsregio. Wij zijn ook onderdeel van de veiligheidsregio. En hoe verdeel je nou zo'n bijdrage als je iets gezamenlijk doet? Ja, dat was natuurlijk de vraag die 1,5 jaar op tafel eigenlijk heeft gelegen. De oude verdeling, dat was een historische verdeling en een verdeling op basis van oppervlakte en inwoners. Daarvan zeiden eigenlijk alle gemeenten van, nou, dat zien we niet zitten. Toen kwam er een rapport met een nieuwe verdeling en toen zeiden we als Noordoostpolder onder andere samen met Zeewolde van, ja, dit kan zo niet. Dit kunnen wij niet verkopen door onze inwoners. En blij dat we als raad als geheel unaniem hebben gezegd, hier is de grens, dit doen wij niet. En daarmee hebben we eigenlijk de burgemeesters weer op pad gestuurd gaan nadenken. Nou, die hebben heel erg hard nagedacht, waarbij Zeewolde een geschil heeft aangespannen. Dus dan heb je in die zin een voordeel dat je achterover kan gaan zitten van wat gaat de geschillencommissie als uitslag geven. Die heeft gesproken, onafhankelijke commissie. Ja, ben ik tevreden met wat hier op tafel ligt? Ja en nee. Ik had liever nog meer gezien. Ik had liever een structurele andere verdeling gezien. Maar ik zie in ieder geval dat ons belang als Noordoostpolder goed meegewogen is in dit geheel. En dat wat er nu op tafel ligt, een fors end voor de komende 7 jaar, dus een langer ingroeppad, naar ons toe komt. Dus voor ons is het nu, hiermee stemmen wij in en hamerstuk geworden. Met dank aan alle burgemeesters in Flevoland die zich hiervoor hebben ingezet. Alle zes. Om het ook richting de raden, want het moet in alle zes raden natuurlijk weer opnieuw. Ook de raden die hebben ingestemd. Dank daarvoor aan alle burgemeesters op deze manier.
Heb ik een vraag aan meneer De Boer. Waarom stemt u nu mee in? Want in principe blijft de verdeelsleutel staan. Het ingroeipad wordt alleen verlengd.
De reden om mee in te stemmen is dat het... we hadden al inhoudelijke argumentatie achter van waarom wil je een andere kostenverdeelsleutel. Vervolgens heeft er nu een onafhankelijke geschillencommissie nagekeken. Die heeft uitspraak gedaan. Waarbij eigenlijk vier van de zes gemeenten al eens waren met die nieuwe verdeelsleutel. En vier van de zes gemeenten hadden dat door kunnen drukken. Dus als je het juridisch bekijkt, dan hadden vier van de zes gemeenten hadden kunnen zeggen, wij doen gewoon een nieuwe verdeelsleutel. Maar ik vind het heel mooi dat de burgemeesters hebben gezegd, nee, zo werken wij niet in Flevoland, wij zoeken die consensus op. En ze hebben die consensus hiermee gevonden met dit voorstel. En ben ik nou 100% tevreden met dit voorstel? Nou, ik had er graag nog wat anders gezien in onze richting. Maar ik ben blij dat die consensus gezocht is en daarom stem ik hier ook mee in.
Ja, ik begrijp dat u instemt met de consensus, maar de uitkomst blijft hetzelfde. Alleen het duurt langer.
Ja, hij is nu 7,5 ton in ons voordeel ten opzichte van wat er vorig jaar lag. Dus ik zou niet durven zeggen dat de uitslag hetzelfde blijft.
Nee, maar het duurt nu langer voordat we tot hetzelfde eindbesluit komen.
Het tweede reden is, als we kijken, het nieuwe verdeling is een subcluster van brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds. En als je kijkt naar alle andere veiligheidsregio's in Nederland, die hebben ook deze verdeling. Dus langzamerhand met een uitspraak van de geschillencommissie en consensus, dan komt er ook een moment om te zeggen van, nu stemmen we hiermee in, nu is het ook genoeg. Dus dat is ook de afweging die onze fractie hierin maakt.
Mevrouw Oekstra, hiermee de voldoende beantwoord door de fractie. Prima, dus voor u is het een hamstuk, meneer De Boer, namens uw fractie. Wat is het standpunt van het CDA, de heer Van Erp?
Het CDA zit natuurlijk al wat langer met deze scherpe kostenstijging in de maag. We moeten niet vergeten dat we gewoon in totaal 1 miljoen per jaar meer betalen. Dus dat betekent in 7 jaar bijna 7 miljoen voor hetzelfde. Natuurlijk, dat is ten behoeve, we zijn met z'n allen veiligheidsregio en we moeten die veiligheidsregio, die moeten we op peil houden ten aanzien van kwaliteit. En dit was ook nodig. We zijn ervan ons bewust dat we de bijdrage die we vanuit het Rijk krijgen, dat die op dit moment nog voldoende is voor deze bedragen. Alleen het heeft wel flinke gevolgen voor onze begroting, structurele begroting. Dus daar wil ik toch wel even benadrukken dat het ons als gemeente de komende jaren gewoon veel extra geld kost. Wij stemmen in met deze begrotingswijziging, want dit was het meest haalbare. Uit verzering naar 7 jaar. En dat is in onderhandeling is dat voortgekomen. Dus voor ons is het een hamerstuk.
Dank u wel. En wat is het standpunt van de fractie van de SP, mevrouw Hoekstra?
Wij zullen tegenstemmen. En dat is omdat wij vinden dat die kostenverdeelsleutel nog steeds niet reëel is ten opzichte van hoe het was. Het is mooi dat er wel wat behaald is. Hè? Dus ik sluit wel aan bij de woorden van meneer De Boer. Maar we hadden hoger ingezet. En ik vind het lastig dat we als raad dan nu zeggen, het duurt langer voordat we ingroeien. En unaniem te zijn, vind ik dat we een verkeerd signaal afgeven. Dus dat alleen al zal een reden zijn dat we tegenstemmen.
En wilt u hierbij dan ook nog een statement maken tijdens de raadsvergadering? Of is het hiermee afdoende?
Ja.
Dank u wel. Dan mevrouw Mulder, Partij van de Arbeid.
Ja, voor onze fractie was het dezelfde argumentering zoals de ChristenUnie volgde, ChristenUnie-SGP. Eigenlijk een soort best haalbaar consensus, dus voor ons een hamerstuk.
Dank u wel. De heer Vermeulen, D66.
Voor ons ook een hamerstuk. Ik denk dat je je knopen moet tellen en de conclusie trekken dat dit het maximaal haalbaar is voor ons. Dus hamerstuk.
Mevrouw Werkman van de ONS.
Voor de ONS-fractie is het eigenlijk een hamerstuk, maar wel onder protest. Want volgens mij kunnen we inderdaad niet meer halen dan wat nu gerealiseerd is. En de geschillencommissie heeft uitspraak gedaan en ik denk dat we het hiermee moeten doen. Dus.
Heb ik een vraag aan mevrouw Werkman. Stel nou dat we allemaal unaniem instemmen, zou ook een raar signaal geven. Dus wij alleen al op basis van niet te unaniem willen zijn, om het vast te houden, zou je dan ook tegen willen stemmen?
Ja, dat kan.
En neemt hij dan mee naar de fractie? Of?
Ik neem aan dat mijn fractie wel aan mijn mening op dit moment, op dit punt ook wel waardeert. Dus in dit geval zeggen wij stemmen tegen, in plaats van wij stemmen voor onder protest.
Maar mag ik dan nog een vraag stellen aan mevrouw Werkman?
Dat mag, daarvoor zitten we hier.
Ik kan het niet laten, want die ging heel snel om natuurlijk. Uiteindelijk is een instem ook een waardering voor de consensus, dat de burgemeester nog een keer, ondanks dat ze het altijd door kunnen zetten, hè, die vier gemeenten, toch nog een keer het gesprek aangegaan zijn en onze richting op bewogen zijn.
Ja, dat vind ik hartstikke mooi dat ze dat gedaan hebben. Maar daarom geef ik ook aan, wij zouden instemmen onder protest. Juist door het feit dat wij gewoon niet hebben kunnen halen wat we hebben willen halen. En ze hebben natuurlijk wel al wat overleg gevoerd en gevonden. Maar dat schiet voor ons dus uiteindelijk nog steeds niks op.
En ik hoef niet naast die burgemeester te slapen, hè? Dus...
Ik denk dat ik het woord maar even aan de fractie van de VVD geef.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft is het ook een hamerstuk. En we denken dat op dit moment dit het maximaal haalbare is. En net wat meneer Vermeulen ook zei, je moet op een gegeven moment je knopen tellen. En voor ons is het een hamerstuk.
Dank u wel. En welke mening is de fractie van de Politieke Unie toegedaan?
Politieke Unie sluit zich bij de anderen aan, ja, behalve bij mevrouw Hoekstra en mevrouw Werkman dan. Wij denken dat dit het hoogst haalbare is en... Ik vond het ook mooi dat we met elkaar toen de weg in gegaan zijn en dat de burgemeesters daarvoor ons voor in de bres gesprongen zijn. Ja.
Dank u wel. En de mening van GroenLinks, de heer Hekmerg.
Ja, het is goed dat het geprobeerd is om tot een andere uitkomst te komen, maar dit is het. Dus wij stemmen ook in.
Dank u wel. Dus als ik dit mag samenvatten en concluderen dat alle fracties voor zijn onder voorbehoud van de fractie van de SP en de fractie van de ONS.
Nee, wij zijn tegen.
Ja, dus iedereen is voor behalve...
Ik dacht dat zij onder voorbehoud van. Dat,
dus iedereen is voor behalve de fractie van de SP en de fractie van de ONS. Daarmee wil ik dit agendapunt afsluiten en ga ik verder met agendapunt 5. En dat is het tweede cluster begrotingswijziging 2021. En het college biedt volgens de pilot tussentijdse rapportages het cluster van begrotingswijzigingen aan ons over het eerste kwartaal van dit jaar. En de vraag is of wij als commissie ons kunnen vinden met de voorgestelde 20 begrotingswijzigingen. En of dat eventueel voor u een hamerstuk kan zijn. En dan wil ik eigenlijk maar het rijtje weer opnieuw rondgaan, maar dan nu aan mijn linkerkant beginnen. De heer Hekkenberg.
Ja, bedankt. Voor ons een hamerstuk. Ik heb nog wel een vraag over het eerste punt, toeslagenaffaire kinderopvang. Of we het met dit bedrag redden om deze mensen nog extra steun te verlenen?
Dank u wel. Ik denk dat het eerst misschien goed is om een inventarisatielijstje te maken en dan de wethouder woord te geven. Mevrouw Deen.
We hebben geen specifieke aandachtspunten in deze wijziging.
De VVD.
Ja, dank u wel. Voor ons wel een aantal begrotingswijzigingen, excuus. Waar wij vragen bij hebben. Dan ga ik even naar nummers. Ze komen in de buurt. Nummers. Oh nee, het gaat allemaal over nummer 19, over de inventarisatie corona-effecten. En daar worden op een gegeven moment twee instellingen genoemd. De Dansschool Artistiek en Scouting Emmeloord. En wij vragen ons af waarom specifiek voor deze twee instellingen is gekozen. En of er niet want er zijn nog veel meer verenigingen in onze polder die last hebben van de effecten van corona. Is er ook over nagedacht om een potje te maken dat meerdere verenigingen daar aanspraak op zouden kunnen maken. En dat is hem voorlopig even, voorzitter.
Dank u wel. De fractie van de ONS, mevrouw Werkman.
We hadden eerst eigenlijk een vraag over de inhuur van externe voor de vergunningencluster, maar die vraag is beantwoord tijdens de informatieronde. Wij zitten wel met het feit dat er weer 1,2 miljoen uit mijn hoofd naar jeugdzorg moet. En bij mijn weten gaat mijn collega in de samenlevingszaken daar wat meer over vragen, maar wel in die commissie, want het gaat over grip op het sociaal domein. Dus wij kunnen niet direct instemmen met deze wijziging.
Dank u wel. Dan de fractie van D66, de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, we vonden het een goed leesbaar stuk. Goed voor de afwegingen die we kunnen maken hierin. Ik hoorde net dat over de inhuurvergunningen al een vraag was gesteld. Ik weet niet of de aard van de vraag hetzelfde is als wat ik nu op wil merken. Want er zat een discrepantie tussen hetgene wat in de jaarrekening stond, 4 ton en 6 ton die hierin staat. Maar ik zie jou knikken, dus neem aan dat die vraag beantwoord is. Dan had ik nog een punt bij het voorstelpunt 8. En dat gaat bij de dekvloer van een bospad. Er wordt een argument gegeven van ja, we hebben een compromis bereikt met de aannemer. Ieder 50-50, dan praat je over 47.000 euro. Ik vond dat nogal zonder argumentatie nogal een raar verhaal. Het lijkt mij dat als er fouten zijn gemaakt in de bouwfase of de tekenfase, constructiefase, dat dan de aannemer en zeker de architect daarna had moeten kijken. Dus misschien loop ik hier vooruit op iets wat misschien in een andere commissie aan de orde moet komen. Maar het is wel een vraag die bij ons leeft. En dan inderdaad de vraag die de VVD ook stelde met betrekking tot artistiek. Niet zozeer hebben we moeite met, met dit punt. Maar er zijn natuurlijk rijksregelingen, de TOSO, de VTL en noem maar op. En ik vroeg me af, ja, waarom moeten we nou nog extra bovenop de regelingen waar ze wel of niet gebruik van kunnen maken, daar ook nog een extra bedrag voor uittrekken. Dus misschien daar nog even graag een toelichting op. En voor de rest in hoofdlijn en akkoord.
Dank u wel. Zijn er bij de fractie van de Partij van de Arbeid nog vragen? Mevrouw Mulder?
Nee, vanuit onze fractie geen vragen.
Dank u wel. Mevrouw Hoekstra?
Ja, nou, ik had eigenlijk gedacht dat mevrouw Werkman wel een vraag over het meubilair zou stellen voor 40.000 euro. Ik weet niet hoeveel woonkamers daarvoor ingericht worden, maar ik vind het best een behoorlijk bedrag. En ik sluit aan bij D66, waarom krijgen we niet heel die vloer vergoed? Als dat in de aanleg en in de ontwikkeling helemaal niet goed is gegaan, gaan we toch nog de helft schade zelf betalen. Jammer dat we hebben vorig jaar aangevraagd om toch de post gladheidsbestrijding op te nemen, omdat het weer onvoorspelbaar is. En nou komt u vragen voor meer dan 100.000 euro. Had hem alsjeblieft laten staan. Dus ik vraag me ook af of die straks weer gewoon in de begroting wordt opgenomen. En voor de rest geen vragen.
Dank u wel. Dan kom ik bij het CDA, de heer Van Erp.
We hebben geen verdere vragen en voor ons is het een hamerstuk.
Dank u wel. Christine SGP, de heer De Boer.
Twee opmerkingen en één vraag. Opmerking die ik vanuit de fractie terugkreeg, vanuit de kinderopvangtoeslagaffaire. Nou goed dat er nu aandacht voor is. Onze fractie had eerst het idee van, is er wel voldoende aandacht voor? Het is goed om daar een begrotingswijziging voor te krijgen. En ook het ondersteunen van sport en bewegen in de coronatijd vinden we positief. Ik heb één vraag en dan sluit ik aan bij de scherpe blik van de heer Vermeulen over de 4 ton en de 6 ton. We hebben natuurlijk, heel duidelijk is het toegelicht, hè, er zijn extra vergunningsaanvragen aan het eind van het jaar. En vervolgens wordt het jaar daarna wordt het werk gedaan en daarvoor is geld nodig voor extra inhuur, logisch. Maar het geeft een wat, nou, ik zeg het voorzichtig, rommelig beeld, dat in de jaarstukken 4 ton worden aangekondigd, dat het nu 6 ton is. Er is een afdeling aan toegevoegd, begreep ik, die in eerste instantie niet in zit. Maar omdat het ook zo'n rond bedrag is, van is dat nou wel goed onderbouwd en doorgeredeneerd? En dan heb ik het dus over begrotingswijziging nummer 3. Dus wellicht kan de wethouder daar toch nog wel een stuk toelichting op geven.
Dank u wel voor de vragen, meneer De Boer.
En dan wil ik het voorzitter. Geven. Ik heb eventueel nog een nagekomen vraag. Als
u heeft toelaat. Nog een nabrander richting de wethouder.
Ja, klopt. Ja, dat gaat ook over begrotingswijziging nummer 19 over de corona-effecten. De begeleiding bij de werkcorporatie, daar moet extra ondersteuning komen. Terwijl wij, voor zover ik weet, in het rapport van de Rekenkamercommissie over de werkcorporatie hebben gezien dat er nog ruimte in de caseload is van de mensen bij de werkcorporatie. Hoe is dat te rijmen, is de vraag.
Dank u wel voor deze aanvullende vraag. En ten aanzien van de antwoorden kijk ik naar mijn rechterkant en wil ik de wethouder het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een beetje op het snoertje letten, geloof ik. Ja.
Dank. De heer Hekkenberg en ook Alman vroeg of maakte de opmerking over de kindertoeslagaffaire. Ja, dit is het bedrag wat wij op dit moment denken dat nodig is. Het is zo dat we hebben natuurlijk ook binnen de gemeente een aantal mensen die gedupeerd zijn in de kindertoeslagaffaire. We hebben ook nog niet een compleet beeld of wij iedereen ook wat dat betreft op het netvlies hebben. Dat vind ik wel een belangrijk aandachtspunt, blijft daarbij. En het is ook zo dat we inmiddels in voorbereiding hebben dat er is gevraagd dat ook gemeenten kwijt gaan schelden. Dus daar komt ook een heel proces nog achteraan van verordeningen en dat soort zaken. Maar vooralsnog is dit de wijze waarop wij invulling kunnen geven en die wijziging ook willen doorvoeren. De heer van...
Ja, de reden dat ik vraag of dit bedrag daar genoeg voor is, is omdat van gemeenten nu wordt gevraagd te werken aan een stukje vertrouwen terugwinnen en wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden. Maar ik denk dat het niet een kwestie is van een mailtje van hier kunt u het aanvragen, maar haast een soort van coaching, denk ik, voor mensen die echt diep in een probleem zijn gekomen. Dus, ja, ik was benieuwd hoe dat vorm wordt gegeven, zeg maar, of dat... Of dit daartoe reikend toe is, dit bedrag. Of dat we het meer als een soort cofinanciering zouden moeten beschouwen.
Nou, dit is het bedrag wat het Rijk aan ons heeft toegekend. Dus dat moeten wij ook als zodanig opnemen in onze begroting. Dus daar moet u natuurlijk een wijziging voor doorvoeren. Dat is één. Tegelijkertijd praten we hier over 47 inwoners. En al die inwoners hebben natuurlijk uitgebreide ondersteuning nodig. En ook die ondersteuning die wordt enerzijds door, komt uit... vanuit USD op welke wijze we dat dan ook doen, daar vindt dan de funding van. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk extra aanvullende maatregelen die deze groep gedupeerden nodig hebben. En die worden ook door het Rijk vergoed. Dus daar krijgen we ook een bijdrage voor. Hetzelfde geldt dat wij straks ook moeten gaan werken bijvoorbeeld aan, wat ik net noemde, de kwijtschelding en dat soort zaken. Dus we gaan uitgebreid met de gedupeerden in overleg, in gesprek, om voor hun passende oplossing te vinden. Ja, en die kosten geld, maar nogmaals, die worden door het Rijk en terecht ook vergoed.
Meneer Hekkenberg, vraagt u dan eigenlijk, misschien moeten we wel 50.000 euro reserveren, zodat die mensen voldoende ondersteuning krijgen, want met 1, 2, 3 gesprekken zijn we waarschijnlijk niet klaar?
Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat dit bedrag niet de beperkende factor moet zijn. Voor veel mensen is de gemeente en de Belastingdienst Rijksoverheid, het is gewoon de overheid die hier heeft gefaald. En we zijn de dichtstbijzijnde overheid. Dus wij zijn degene die het gezicht worden, zeg maar, van de hulp, denk ik.
Ja, ik hoop ook dat de wethouder zich uitgenodigd voelt dat als het dit niet toereikend is voor juist deze specifieke groep, we ze niet stoppen met hulp lenen. Dus dat we wel gewoon doorgaan.
Maar zijn de heer Hekkenberg en mevrouw Hoekstra dan met mij eens dat als daar extra kosten uitvloeien, dat we wel zekerheid moeten hebben dat die door de Rijksoverheid worden vergoed, aangezien zij degene zijn die dit veroorzaakt hebben en hier dus ook de oplossingen voor moeten aandragen en de middelen daarbij?
Ik hoop wel dat we de claim gaan leggen, maar dat het ons niet belemmert om toch door te gaan.
Ja, precies. Sluit ik me bij aan. Eerst de hulp bieden en dan kijken waar we het bonnetje declareren.
Niet stoppen omdat het Rijk niet meer heeft gegeven. Dan zijn we net zo onbetrouwbaar. Want dan geven we eerst een hand en dan trekken we weer terug.
Wellicht krijgen we hier nog een toezegging van de wethouder over.
Ja, voorzitter. Het is niet zo dat als straks de 10 tikken zijn gebruikt, dat we dan niet meer verder gaan. Laat dat helder zijn. Dus... voorzitter, de heer Van Os die stelt vragen en ook door anderen even opmerking gemaakt over de verenigingen artistiek en scouting Emmeloord die hier ook in deze begrotingswijzigingen specifiek benoemd zijn in het kader van van de corona-effect. Het is natuurlijk inderdaad zo dat de diverse verenigingen ook gebruik kunnen maken van de rijksregelingen. Voor zover ze daar niet gebruik van kunnen maken, kunnen ze zich bij ons melden. Dat hebben we ook nog recent. Mijn collega Haagsma heeft dat ook een uitvraag gedaan bij de sportverenigingen. Dus we nodigen ook iedere vereniging uit om met ons in gesprek te gaan. Want we willen niet dat verenigingen in de problemen komen als gevolg van de coronamaatregelen. Omdat wij op dat terrein natuurlijk ook door het Rijk op andere wijze worden gecompenseerd om daar pas een oplossing voor te vinden. Dus dat is maatwerk. Dus nogmaals de uitnodiging aan verenigingen. Mocht u in problemen komen als gevolg van corona, meldt u zich dan bij de gemeente. De heer Van Os vroeg ook, maakte ook de opmerking over, die pak ik dan gelijk even bij, de werkcoöperatie die een aantal investeringen vraagt, uit mijn hoofd gezegd op nummer 19.
Pagina 9.
Het klopt dat wij bij de behandeling van het rekenkameronderzoek naar de werkoperatie hebben aangegeven dat er ruimte is in zijn totaliteit, niet zozeer de caseload per manager, maar dat er gewoon ruimte is in de caseload van de werkoperatie. Maar uiteindelijk moet je wel de middelen hebben en de tools hebben om de mensen op een goede manier te kunnen bedienen. Dat is inherent aan de voorstellen die hier liggen. Het is dus niet zozeer dat wij vooral gaan zorgen dat de gesprekken beter gaan worden. Dus ook op afstand zal er toch nog in zekere mate cliënten moeten worden bediend. Nou, daarvoor zitten hier een aantal aanvullingen. Dat zijn die videotrainingen die we gaan doen. En u vindt ook dat we extra gewoon nodig hebben om die cliënten beter te bedienen. Dat vindt u er hierin terug.
En dat is dus niet op te lossen binnen de ruimte in de caseload momenteel. Dat begrijp ik hieruit.
Laten we zeggen, in zijn totaliteit hebben we vastgesteld dat er natuurlijk nog wat ruimte zit in de caseload. Maar je moet voor over alle managers en alle mensen die er bezig zijn, heb je wel tools nodig en middelen nodig om ze gewoon efficiënter en effectiever te kunnen bedienen. En daar gaat de investering in dit geval naartoe.
U zegt dus, er zijn laptops en telefoons nodig om het werk goed te doen.
Dat geldt of het nou telefoons zijn en niet, maar bijvoorbeeld videotraining staat hier dan specifiek benoemd. En die andere punten, dat is niet zozeer een extra managers om het zomaar te noemen, maar dat is met name op het gebied van inrichtingen en de middelen die daarvoor ter beschikking staan.
U maakt het steeds ingewikkelder, want er staat dus een aangepaste manier. Dus dan denk ik, is het nu hardware wat er nodig is geweest om het werk beter in te richten? Of zijn er meer mensen nodig omdat het meer tijd kost? En dan sluit ik me aan bij meneer Van Os.
Het is een combinatie van de manier van werken. Nou, het staat hier eigenlijk, het begeleiden van die kandidaten. Omdat ze minder goed bereikbaar zijn, moeten we andere middelen inzetten dan de gebruikelijke middelen die we in hadden gezet voor corona. Het is vaak een hybride oplossing die we moeten worden gezocht. En dat vindt u in dit voorstel terug. Dan vraagt de heer Vermeulen over, en die opmerking is ook door iemand anders, mevrouw Hoekstra, gemaakt over de Bosbadhal. Ja, uiteraard hadden wij zelf natuurlijk als college ook de opmerking van waarom moet het nu zoveel kosten. En per slotverrekening is er een aannemer, een architect in de tijd geweest die deze oplossing heeft bedacht. En kunnen we daar de claim niet neerleggen. Maar helaas kunnen we die claim daar niet meer neerleggen. We hebben uit onderhandeld dat dit de best haalbare oplossing is om het probleem rond die dekvloeren met elkaar te tackelen. En dan kost dat inderdaad zoveel.
En waarom kan dit niet meer neergelegd worden? Omdat we te lang hebben gewacht?
Omdat de termijn die daarvoor staat en mogelijkerwijs, maar dat durf ik even nu niet te zeggen, de vorige aannemer ook failliet was. Maar dat durf ik even niet, dat moet ik even navragen.
Ik hoop niet dat het termijn is, want dat doen we thuis ook niet. Als je klachten ik hoop niet dat je een termijn laat verlopen als gemeente. Als je thuis klachten over iets hebt, zorg je ook dat je binnen de garantietijd aan de bel trekt. Dus ik hoop dat het niet is.
Dat hoop ik ook niet, want dat zou niet de strekking moeten zijn. We zouden hier niet om een 50-50 regeling komen als het zo zou zijn dat we daadwerkelijk de claim voor die slechte dekvloer zouden kunnen verleggen op de aannemer. Dan zou dit hier niet eens ter sprake komen.
Maar ik zou graag een explicieter antwoord willen dan dat u zegt het was het termijn en waarschijnlijk faillissement. Met dat antwoord ben ik niet tevreden om mee in te kunnen stemmen.
Nee, dat kan ik me voor u voorstellen. Dus ik zorg dat u daar nog even een aanvullende antwoord op krijgt.
Voorzitter, mag ik daar nog even een aanvulling op geven? Als u kijkt naar de tekst van punt 8, dan staat er vanaf het begin zijn problemen zichtbaar geweest. Dus het antwoord, dat bevredigt mij ook niet echt, eerlijk gezegd.
Helder, u krijgt een aanvullend antwoord. Mevrouw Hoekstra heeft, meen ik, een opmerking over de gladheidsbestrijding. Ja, voorzitter. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 hebben we natuurlijk op diverse terreinen, bij de perspectiefnota denk ik zelfs, die we gemaakt hebben voor 2021 en volgend, hebben we gekeken van op welke punten kunnen wij bezuiniging doorvoeren en welke posten voeren we elke keer op voor gladheidsbestrijding, terwijl die eigenlijk een aantal jaren niet nodig is gebleken. Dus dat punt... hadden we als structurele post laten vervallen. En uiteindelijk hebben we toch gezien dat met elkaar dat het in februari er toch heel anders uitzag dan we veronderstelden. En dat betekent dus dat we extra kosten op dat punt hebben gemaakt.
Maar dan is het ons punt dus wel terecht dat het dus gewoon helemaal geen bezuiniging is, maar uitstel van executie om iets te moeten betalen. Dus het is een beetje gekunsteld werk om 100.000 euro ergens vrij te maken. Ik vind het een gekke manier.
Maar
want
voorzitter,
uiteindelijk moet je toch ophoesten.
Als ik even mag, voorzitter. Dit is ook inderdaad zoals we het vorig jaar en eerder dit jaar bij het dempen van de bezuinigingen besproken hebben. Dat het in feite in een jaar dat het nodig is geen bezuiniging is.
Nee, maar je houdt jezelf denk ik voor de gek als je zegt van we gaan bezuinigen, maar we moeten het wel betalen als het er is. Ja, weet je, neem maar op, dan hou je het over. Dat voelt fijner dan dat je het bij moet leggen. En dan kun je dan nog denken van, hey, misschien kunnen we incidenteel iets extra's doen. Maar dit is geld vragen voor iets wat er waarschijnlijk toch komt. Dus nou ja, het is nu zo hoor, want de wegen moeten veilig en begaanbaar zijn. Dus op dit punt zullen we niet tegen zijn, maar ik vind het gewoon een gekke manier.
Dank u wel. Het woord aan de heer Rekkenberg.
Ja, ik wou zeggen, het is veel moeilijker om de begroting structureel in evenwicht te hebben dan incidenteel geld te vinden. Dus ik snap wel dat het destijds bezuinigd is. En sneeuwval vindt nu ook incidenteel plaats, dus dat past ook wel om het incidenteel te dekken, denk ik.
Dank u wel. Wethouder, gaat u verder.
Ja, voorzitter, dan heeft de heer De Boer een vraag gesteld over vergunningstraject. Heb ik hier staan, maar ik kan het even niet lezen. Ik kan even de vraag herhalen.
Ja, het gaat om begrotingswijziging nummertje 3. Vorig jaar zijn natuurlijk aan het einde van het jaar veel vergunningsaanvragen ingediend. Waar toen de opbrengst is genomen en nu eigenlijk het werk verzet moet worden. Dus logisch dat als je zo'n bubs aan vergunningsaanvragen, wat op zichzelf positief is, binnenkrijgt dat je moet inhuren. Het was alleen een wat rommelig beeld dat je in de jaarstukken aankondigt dat het 4 ton is. Het is nu 6 ton. Er was een afdeling toegevoegd, begreep ik technisch. En het zijn zulke ronde bedragen dat ik denk, van gaat het niet in grote stappen snel thuis? Dus hopelijk kunt u dat gevoel bij mij wegnemen dat het toch echt goed onderzocht is en goed onderbouwd is.
Dank u wel, meneer De Boer, voor de toelichting. Nou ja, dat bedragen niet in getallen achter twee decimalen achter de komma staat, dan zult u ons vergeven. Daarom zijn het dit soort ronde bedragen. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij inderdaad in de jaarrekening een mooi resultaat hebben opgenomen als gevolg van leges die wij kunnen ontvangen van grote projecten. En daarbij zitten onder andere diverse projecten op het gebied van zonnepanelen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk, het ambtelijke werk moet wel verricht worden. En op diverse afdelingen lopen wij behoorlijk tegen de laagste krachten op die we daarvoor beschikbaar hebben. Dus in dit geval hebben we echt extra inhuur nodig om deze hoeveelheid werk te kunnen verzetten. Het betekent wel natuurlijk dat je een effect ziet dat een deel van het resultaat wat we voor de jaarrekening hebben behaald en waarmee de leges hebben bijgedragen, dat dat op deze manier teniet gaat. Ja, dat is helaas een gegeven. Maar dat we die 600 ook tot de laatste stuiver zullen uitgeven, dat neem ik aan dat dat niet het geval zal zijn. We gaan er in ieder geval niet overheen.
Is hiermee uw vraag voldoende beantwoord, de heer De Boer?
Ja, het was meer ook een opmerking ook voor de toekomst van onderbouw die bedragen goed. En gelijktijdig geagendeerd aan de raad twee verschillende bedragen natuurlijk in de jaarstukken en nu om dat te voorkomen in de toekomst.
Dank u wel. Zijn hiermee alle vragen voldoende beantwoord?
Er was nog een punt over het meubilair van het sociaal loket.
Ja, voorzitter. Dat gaat over het sociaal loket. We hebben dat ook wel de huiskamer genoemd. U heeft daar volgens mij ook een aparte memo nog in de tijd over gehad. Dit is eigenlijk de technische afwikkeling. En toen moesten we de 11e uren moesten we nog daar een besluit over nemen. Dat is toen ook onder andere door de heer Westmaas toen volgens mij begeleid om daar een besluit over te nemen. En dat zit hierin. En dat u misschien nog steeds het gevoel heeft dat het heel veel geld is voor een huiskamer. Maar het houdt natuurlijk wel meer in dan een aantal meubels. Dat betekent ook een andere inrichting van het sociaal loket zoals we dat hier hebben voor onze inwoners.
Ja, voorzitter, als ik hier nog even iets over mag zeggen. Ook de VVD-fractie vindt dit een hoop geld. En het presidium heeft toestemming gegeven, staat hier ook in de tekst. Maar ik wil toch even genoemd hebben dat wij dit geen nette manier van werken vinden. Dit had bij de eerste begrotingswijziging moeten zitten en eigenlijk al bij de begroting november vorig jaar. Dus dit verdient niet de schoonheidsprijs wat ons betreft.
Nee, en heb toch wel bij een aantal punten dat u de onderbouwing bij een aantal voorstellen had echt wel scherper gekund. En dus als ik nu de vragen zo hoor, dan denk ik van, En de kopjes, Beumbelea Sociaal Loket, dekt dus niet van wat er moet gebeuren. Ja, maak het dan ook specifieker van wat doen we er dan wel voor. Want als ik het zo lees, dan denk ik, oké. Dure stoelen. Aanpassing ruimte. Ja. Er staat niet bij dat er bouwtechnische aanpassingen ook nodig zijn. Ontvangstruimte. Nou, ik kan het wel ongeveer verzinnen. Maar nu staat er meubilair. Nou, ik hoop niet dat we allemaal voor 40.000 euro zulke stoelen in huis hebben.
Zijn er nog overige zaken die nog niet aan de orde zijn gekomen of nog onvoldoende beantwoord zijn? De heer Rekkenberg.
Ja, toch nog wel één vraag. Dat gaat ook over de corona-effecten inventarisatie. Bij het klantcontactcentrum, er werken ze in die zogenaamde bubbels. Maar en er wordt extra budget uitgetrokken om dat in stand te kunnen houden. Maar ondertussen wordt er door de tijd denk ik ook ingehaald nu de versoepelingen eraan zitten komen. Ik vroeg me wel af of deze investeringen nog steeds nodig zijn of dat die ook laag kunnen worden.
En dan hetzelfde voor het puntje afval natuurlijk.
Ja, voorzitter. Klantcontactcentrum, dat is natuurlijk wat we hier ook aangeven, wat een belangrijke rol speelt binnen corona. Natuurlijk gaat de zaak veranderen. En u ziet ook dat er hier sprake is van inhuur. Dus er worden hier ook geen vaste medewerkers aangesteld met het oog op deze ontwikkeling. Dus wanneer er een mogelijkheid is om van een afschaling, gaan we natuurlijk afschalen.
Ik geloof dat ik in de jaarrekening wel heb gelezen dat er mensen van tijdelijke inhuur naar vaste aanstelling zijn gegaan. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar? Of is dit nog weer bovenop die club?
In de perspectiefnota dat gaat om vanaf 22 en verder. En dit gaat om het jaar 21. Dat is het, denk ik. Kijk even. Ja.
Maar ook hier hoor ik de wethouder dus eigenlijk zeggen, die 150.000 euro, die zou nog wel eens niet op kunnen gaan. Maar dat stellen we wel beschikbaar.
Ja, je hebt gewoon een budget nodig om uit te kunnen geven op het moment dat het zich voordoet. Als het niet nodig is, geven we dingen niet uit. Ik bedoel, dat is spreekt voor zich. En aangezien er van een afschaling sprake zal gaan zijn op het gebied van de wijze waarop onze inwoners hier in dit huis bedienen, nou, dan zakken de kosten ook.
Wethouder, dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Ik neem aan dat de vragen afdoende beantwoord zijn. Zijn er punten waar u met elkaar in gesprek wilt gaan? Of kunnen we tot een afronding komen waarbij u wellicht kan aangeven of het voor u een hamerstuk is, of dat u toch een debatpunt wilt aangaan in de raad ten aanzien van hetgeen wat hier besproken is? De heer Van Erp.
Op het moment dat er dus voor deze twee posten geld over is, hè, ten aanzien van afval en dat kunnen we dan ook niet declareren bij de overheid, want de overheid betaalt ons dit extra. Of denk ik nu verkeerd?
Nou, voorzitter, waar het mogelijk is om posten te declareren bij de Rijksoverheid, dan doen we dat natuurlijk. Onder andere kijken we naar het feit dat we bijvoorbeeld Starlief hebben ingezet als medium en ook geïnvesteerd hebben om dat mogelijk te maken. Dus dat zijn ook posten die je als gemeente kunt opvoeren en hopelijk worden die dan ook geaccordeerd om vergoed te krijgen van het Rijk. Dus je moet natuurlijk ook op een gegeven moment als gemeente gaan verantwoorden waaraan je de gelden hebt uitgegeven. Nou, en waar we natuurlijk posten nogmaals door de Rijksoverheid kunnen laten betalen, laten we dat natuurlijk graag door de Rijksoverheid betalen.
Maar dat is natuurlijk altijd op basis van realisatie en achteraf.
Dank u wel. Dan wil ik toch graag tot een afronding komen. En dan kijk ik even bij de heer De Boer of het voor u een hamerstuk is. Of dat u wellicht nog de padpunten heeft.
Ik heb nog één technisch vraagje uitstaan bij de organisatie. Maar ik verwacht dat die wel naar tevredenheid wordt beantwoord. Maar formeel nog even een voorbehoud. Maar voor ons zal het een hamerstuk naar verwachting zijn.
Dank u wel. Ik begreep de fractie voor het CDA een hamerstuk. De fractie van de SP.
Nou, wij krijgen nog antwoorden over de dekvloer. En ik wacht op de antwoorden en we gaan nog wat dingen daarop uitvragen. Als dat niet naar voldoende is, dan zullen wij niet meer.
Dan zullen wij dat hopelijk ook tijdig horen wellicht waar u dan ook het debat over wil gaan. Specifiek wellicht tegen de dekvloer van het zwembad.
Dan zal het gaan om ga je tijdig je garantie eisen op iets wat niet goed is.
Dank u wel. De fractie van de PvdA.
En met de beantwoording van de vragen wil ik de antwoorden ook even meenemen naar de fractie. En afhankelijk daarvan wel of niet instemmen.
D66.
Ja, dat geldt ook voor ons. We zijn inderdaad benieuwd naar de bosbad. En ik vraag me af of het antwoord over artistiek, of dat wel het juiste antwoord is. Ik wil de rechtspersoonlijkheid van artistiek eens even bekijken. En afhankelijk daarvan geven wij ons oordeel.
Ja, u kijkt mij aan, dus ik neem aan dat u wilt weten wat wij ervan vinden.
Ja, inderdaad.
Even kijken naar wat ik net al zei. We hebben nog vragen over het uitvoeringsplan Grip op Sociaal Domein. Er moet weer 1,2 miljoen in en het lijkt of de financiële grip er in ieder geval niet is. En daar is mijn collega als het goed is nu vragen over aan het stellen. En ik hoop dat hij daar een antwoord op krijgt. En aan de hand daarvan kunnen wij laten weten wat het gaat worden.
Prima, dan de fractie van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik wil nog even de antwoorden die ik op mijn gestelde vraag heb gehoord terugnemen naar de fractie. En ik neem ook nog even contact op met de heer Vermeulen over artistiek, want daar ben ik ook nog wel even benieuwd naar. Dus voorlopig nog geen hamerstuk, maar we laten het naar de fractievergadering weten.
Dank u wel. Mevrouw Deen.
Voor mij is precies hetzelfde dat mijn fractie op vragen in de commissie samenleving heeft over de grip op het sociaal domein. Dus dat wacht ik even af.
Dank u wel. En dan het standpunt van GroenLinks.
En wij wachten die antwoorden ook af.
Dank u wel. Dan weet in ieder geval ten aanzien van deze commissie hoe de standpunten er voor liggen. En nemen dat mee naar aanleiding van de antwoorden die we ook nog weer vanuit het college krijgen. Dan wil ik hiermee in ieder geval dit agendapunt voor deze commissie afronden. En ga ik verder met agendapunt 6. En dat zijn de jaarstukken 2020. U heeft de jaarstukken over 2020 mogen ontvangen. Ik krijg net zo te horen dat de wethouder eventjes naar de andere commissie toe gaat. Dus dat we in ieder geval voorlopig zeg maar met de portefeuillehouder, de burgemeester, even verder gaan. En dat de wethouder financiën straks weer terugkomt. Dus mochten er vragen zijn over financiën, dat dat even op een later termijn alsnog even aan de orde kan komen. Maar in ieder geval, de jaarstukken zijn op dit moment aan de orde. En op dit moment is er geen accountantsverklaring afgegeven vanwege een controle op onderdelen van de jaarrekening. Ik wil eerst eigenlijk voorstellen om de politieke vragen te inventariseren. En dan zeg maar de burgemeester deze voor zover mogelijk te laten beantwoorden. En daarna kunt u met elkaar in debat gaan. En dan sluiten we af de vraag of er nog een advies of een voorstel is naar de raad. Wie mag hierdoor als eerste het woord geven? Mevrouw Hoekstra.
Ja, ik wou, de wethouder loopt nu weg van financiën. Maar misschien kan de burgemeester daar wel antwoord op geven. Zojuist in de auditcommissie werden we eigenlijk als raadsleden verrast door dat er geen verklaring ligt. Hè, dan een, nou ja, er stond wel iets in de stukken, maar geen onderbouwing. We in de auditcommissie met elkaar moesten steggelen hoe komen we hier nu uit richting een raadsvoorstel. Had het college hier niet eerder op kunnen anticiperen dan dat wij verrast worden in een auditcommissie en op achterstand worden gesteld als raadsleden? Ik ben boos weggegaan. Ik vond het echt niet meer oké dat we daar zo voor het blok werden gezet en dat daar gesteggeld moest worden. En ik wil dat ook niet meer. Ik wil als raadslid me goed kunnen voorbereiden. En mijn tijd is kostbaar. En ik wil niet dat wij daar tot een oplossing moeten komen als raadsleden, maar dat een college, een accountant of wie ook maar, daar zaten veel duurbetaalde mensen. En wij doen het naast onze baan. die moeten met een goed voorstel komen. En dat we nu met elkaar moeten zeggen, het wordt geen raadsvoorstel meer, maar we gaan het behandelen en het wordt voor vastgesteld na de zomer. Vind ik gewoon niet oké. Dus ik ben benieuwd hoe het college daar straks op gaat reageren.
Dank u wel voor de vraagstelling. En ik denk dat het misschien wel goed is, voordat we verder gaan met een inventarisatie, wellicht eerst de voorzitter van het college nog even het woord te geven ten aanzien van dit punt, om te kijken van hoe hij als voorzitter van het college hier tegenover staat.
Ja. Dank. Kijk, laten we vooropstellen dat het een vervelende situatie is, wat overigens wel eerder voorgekomen is een aantal jaar geleden als het gaat om jeugdhulp. Tenminste, dat waren in meerdere gemeentes toen ook het geval. En nu ook als het gaat om de TOZO-regeling, die blijkbaar heel erg moeilijk is om de instantie om dat, zeg maar, goed op een rij te krijgen. En daardoor dus de accountant dus daar dus geen verklaring over af kan geven. En dat is gewoon heel vervelend. De accountant is natuurlijk niet van het college, die is natuurlijk wel van de raad. En die wordt ook aangestuurd door de raad. En ja, ik moet eerlijk zeggen, als college wist het ook niet, maar in ieder geval niet veel eerder. Misschien wel eerder dan vandaag, maar niet veel eerder. Dus dat is denk ik, dan denk ik ook niet aan ons. En ik zit ook niet in die auditcommissie, dus ik vind het ook wat lastig. Maar ook niet aan ons om er dan direct wat van te zeggen. Wel om met een voorstel te komen. En dat is het voorstel wat we hadden. Van nou, probeer in ieder geval die discussie. En dat kan ook prima, want volgens mij heeft de accountant ook gezegd van inhoudelijk over de deel van de jaarrekening hebben weinig te op te merken. Maar die discussie kun je ook prima voeren. Hebben we trouwens ook al eens, inderdaad nog eens een paar jaar geleden ook eerder gedaan. Maar dan moet je tot de definitieve vaststelling moet je op een ander moment komen. En dat is heel vervelend en dat is niet wenselijk. Maar op dit moment denk ik onontkoombaar. Maar die bal ligt eigenlijk niet bij het college.
Nou, dat die accountants, dus het begrip voor de situatie zoals die ontstaan is. Ik heb ook in die commissie gevraagd van wie is nu die vergadering en hoe zorg je dan nu dat goed in route komt. Want je rijdt hier op tijd naartoe en uiteindelijk zit je alleen maar te steggelen, hoe gaan we het nu doen? Ja, je mag wel iets van elkaar verwachten. Ook een college heeft er baat bij dat het met een raadsbesluit wordt vastgesteld. Dus dat wij hier op maandagmiddag verrast worden en eigenlijk niet tot een besluit kunnen komen of niet een goede verklaring af kunnen geven. Ja, dat voelt voor mij als raadslid heel, heel ongemakkelijk. Ik word ook in verlegenheid gebracht. En ik wil dat niet. Ik moet er op tijd voor weg van mijn werk. En je zit daar je tijd te verdoen. Dus dat het er niet is, dat vind ik het probleem niet. Dat er niet vooruit bedacht wordt, hey, als het er nou niet komt, hoe kunnen we dan de raadsleden wel voldoende in positie brengen? Dat ze weten wanneer ze wel wat kunnen verwachten. En dus dat akkefietje met voor 5 jaar terug met de decentralisatie, dat weet ik ook nog wel. Maar dat je nu moet constateren, we kunnen het wel behandelen, maar niet een besluit. Dat is wel wat het college voorhoudt. En dus de accountantsverklaring en alles wat er speelt, alle begrip voor. Maar dan toch voorsorteren dat het geen raadsbesluit kan worden. Of let op, als die verklaring er niet is, dan kan het geen raadsbesluit worden. Ja, dat vind ik heel vervelend dat je daarmee met elkaar geconfronteerd wordt in zo'n auditcommissie. Vind ik gewoon niet oké.
Volgens mij is het iets wat je in de auditcommissie prima kan evalueren van of dit nou op deze manier wenselijk is om het te doen op deze manier. En of het ook op een volgende manier, volgende keer ook anders zou kunnen. Lijkt mij zeker een goed idee.
Hiermee in eerste instantie, zeg maar, uw vraag voldoende antwoord.
Ja, mijn adrenaline is inmiddels wel wat gezakt hoor. Die was om 6 uur heel hoog.
Gelukkig maar. Dan wil ik woord geven aan de heer Van As.
Ja, ik wil eigenlijk een ordevoorstel doen dat we gezien de afwezigheid van de wethouder van Financiën eerst alleen de vragen over programma 1, over veiligheid en openbare orde behandelen en daarna schorsen totdat de wethouder terug is.
Dank u wel. Ik wil dat graag van u overnemen en wellicht programma nummer 4, dienstverlening en bestuur, daarop aanvullen. Dus ik wil graag de programmaonderdelen 1 en 4 nu aan de orde stellen. Als daar vragen zijn richting portefeuillehouder. Wie mag ik hiertoe het woord geven?
Voorzitter, als de wethouder nog wat langer duurt, dan zou ik ook de perspectiefnota mee kunnen nemen voor programma 1 en 4. Dus wilt u het los van elkaar behandelen, zeg maar, of zegt u van?
Ik wil even los van elkaar behandelen. In ieder geval dat lijkt mij ordentelijk om het op die manier te doen. Maar mocht wethouder Financiën niet aanwezig zijn, dan als we ten aanzien van de jaarrekening 2020... dat gehad hebben, dan wil ik wel eerst verder gaan met het perspectief nodig. 2020, programma onderdeel 1 en 4.
Wie heeft de vragen?
Maar we moeten wel een keer schorsen natuurlijk, voorzitter.
We houden de agenda en de tijd houden we goed in de gaten, meneer Vos. U had vragen, de heer De Boer.
Ja, ik ben al een aantal keer begonnen, dus ik weet niet of er iemand anders is. Ik wil nog wel, ja, ik heb inderdaad vragen. Kijk maar, ja. Het gaat om inderdaad programma 1 jaarstukken. Nou, als we kijken naar de cijfers, hè, dalend diefstal, woningen, meer vernielingen, openbare ruimte. Allemaal te maken met corona, logische gevolgen. Of tenminste, je wilt het niet zien, maar het is wel logisch verklaarbaar door de corona. Tegelijkertijd zien we voor HALT een tegenovergesteld effect. HALT doorverwijzing is landelijk gedaald en bij ons is dat licht gestegen. We hebben als fractie in de commissie Samenleving Jongerenwerk een keer op de agenda gezet, nadrukkelijk. We zien het nu ook terug in de clusterbegrotingswijzigingen dat we daarop inzetten. En we willen hier ook een oproep doen om daarop te blijven inzetten als dat nodig is. En het dus de eerste oproep en de tweede oproep die ik wil doen is dat ik de verwachting heb dat ergens het traditionele criminaliteitsbeeld wat terug gaat keren. Natuurlijk komend zomer gaat iedereen stapt in de caravan en dan zie je die woningdiefstal waarschijnlijk weer toenemen. Dus die alertheid daarop ook wat onze fractie betreft hoog houden.
Dank u wel.
En dan ga ik even kijken. Programma 4, nog een compliment. Want er zijn heel veel vacatures geweest de afgelopen jaren in de organisatie. En die zijn ook redelijk adequaat allemaal weer ingevuld. En dat is in coronatijd toch een bijzondere prestatie.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond of er nog anderen zijn. Ik wil naar de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, op zich goed leesbaar verhaal. Even het laatste punt wat betreft personeel. Op bladzijde 4 wordt dat inderdaad ook genoemd. Maar op bladzijde 75 wordt een opmerking gemaakt over het vasthouden van talenten. En dat heeft hier te maken natuurlijk met het personeel hier in huis. Ik vroeg me toen af, en dat is ook in het verleden wel eens een discussie geweest, hoeveel personeel komt er nu eigenlijk van buiten de Noordoostpolder? Met andere woorden, hoe is die pendel naar het gemeentehuis op en neer? Hebben we daar indicaties van en kunnen we daarop sturen? We kunnen ze niet verplichten, maar het heeft wel raakvlakken met hoe we hier ons leven- en woonklimaat hebben.
Voorzitter, volgens mij is dit programma 3.
Nou ja, personeel, ja, 4.
Nee, dit gaat over talent behouden, het gaat over de werkgelegenheid.
Ik spits het toe op het gemeentehuis even. Maar mag het ook breder trekken hoor, over de hele polder. Het tweede vraag die ik heb is de bladzijde 25, daar wordt iets gezegd over vandalisme. En onlangs hebben wij wat problemen gehad met de Wellewaard. Met betrekking tot vandalisme en overlast door jongeren. In hoeverre is dat een belangrijk uitgangspunt in het kader van handhaving? Dat is een beetje naar aanleiding van dit onderwerp. En dat is volgens mij wel programma 1. Even kijken. Dit is het voorlopig. Ja.
Dank u wel. Zijn anderen die nog vragen hebben richting de burgemeester als portefeuillehouder? Mevrouw Deen.
Nou, ik heb wel een opmerking. Ik vond de tafeltjesmarkt op deze manier, de digitale tafeltjesmarkt, heel informatief. En ook een prettige manier om zo met elkaar de stukken door te nemen en met elkaar in gesprek te gaan. Wat mij betreft mag het digitaal blijven. Ik vond het echt een hele prettige manier van met elkaar het erover hebben.
Dank u wel. Zijn er anderen die nog vragen hebben ten aanzien van de programmaonderdelen? Ik zie geen handen wat dat betreft. En dan wil ik dan de burgemeester het woord geven met betrekking tot de vragen en opmerkingen die gemaakt zijn vanuit de ChristenUnie SGP en D66.
Ja, dankjewel voorzitter. Kijk, de oproepen van ChristenUnie SGP die neem ik natuurlijk mij zeker ter harte. Als het gaat om woningdiefstal is het vrij logisch dat als iedereen thuis zit en thuis werkt en veel thuis is, hè, ook tijdens de lockdown en de avondklok, dat dan weinig mogelijkheid tot inbraak is. En ik ben het helemaal met u eens, want het is iedere zomer weer hetzelfde. Zodra de campers weer voor de deur verdwijnen, dan denken ze gelijk van de mensen zijn weg. En dat is zeker iets om alert op te zijn en daar ook weer over te communiceren. Want dat gaat van de zomer geit weer gebeuren. En sterker nog, landelijk is al wel de trend dat het alweer iets aan het opkomen is. Maar dat is niet anders dan andere zomers overigens, want dat is bij iedere zomer zo. Dus die alertheid die blijft zeker wat dat betreft. Ja, en oproep om in te blijven zetten op halt, dat doen wij ook. En ik zou het eigenlijk vind ik het een beetje, laat ik zo zeggen, als je meer overlast hebt, hè, dus stijgende cijfers van jeugdoverlast, dan vind ik het ook logisch dat er ook meer halttoewijzingen zijn. Of in ieder geval dat je die inzet zou hebben daarop, waar het niet dat het dan ook wel haltwaardig moet zijn. Dat is dan het punt. Maar daar wordt zeker op gelet en zullen we zeker op in blijven zetten. Als het gaat om vasthouden van talenten, nee, ik eerst even naar de Welleweert, want dan blijven we nog even bij openbare orde en veiligheid. Probleem is ons bekend, dat de laatste weken wat meer last is van overlast. Dat is eigenlijk van meerdere aard. Met mooi weer wordt er ook veel gebruik gemaakt van bermen, parkeren. Dus dat is één van de dingen, dat er meer drukte in die omgeving is. Dat is een ander probleem, dat is ook een ander portefeuillehouder. Maar daar zijn we dus mee bezig. We gaan kijken wat we daar het beste aan kunnen doen. Tegelijkertijd moeten we ook kijken van, gaan we dan iets verzinnen voor iets wat maar heel af en toe plaatsvindt? Of nou ja, kun je daar iets structureels voor verzinnen? Dat is maar de vraag. Maar goed, daar komen we zeker nog een keer op terug. Tweede is dat er hier en daar ook wat jeugdoverlast is geweest de afgelopen weken. Dat ook zeker onze aandacht heeft. Misschien is dat de goede manier om het op deze manier af te handelen. Want we zitten er bovenop en we kijken ook hoe we die groep zo goed mogelijk in beeld kunnen krijgen. En daarmee in gesprek kunnen gaan. Dat was denk ik op dit moment even het antwoord.
Even een aanvulling. Wat heel vervelend was, dat ook tijdens het Uit Je Tent Festival daar dat overlast plaatsgevonden. Waardoor juist een positieve imago wat we proberen uit te stralen, voorkomend er niet wordt gedaan. Althans rondom de Welleweert. En dat vind ik heel kwalijk eerlijk gezegd. Dus we kunnen er niet hard genoeg op handhaven, laat ik het zo zeggen.
Ik snap je signaal. Ik weet niet helemaal zeker, want wat u me nu vertelt, daar heb ik ook nog op nagevraagd vandaag nog. Maar dat signaal was ons niet bekend. Dat daar ook uit de tent mensen uit de dak gegaan zijn, zeg maar. Oh ja. En dan de talenten. Vasthouden van talenten. Dat is denk ik altijd binnen gemeenteland. Niet alleen binnen gemeenteland trouwens. Maar op dit moment waarbij de arbeidsmobiliteit gewoon een stuk hoger ligt, een aandachtspunt. Dus dat blijft ook zeker. Ook binnen de gemeentelijke organisatie. Hoeveel komen dan uit de Noordoostpolder? Dat kan ik u zo niet vertellen. Ik weet wel dat mijn blik die de afgelopen weken hier zo rondgegaan is, heb ik gemerkt dat er veel mensen uit de Noordoostpolder komen. Maar ook veel mensen uit de regio Zwolle. En ik denk dat het ook goede zaak is. Ik denk dat we ook niet blind moeten staren op alleen maar mensen uit deze regio. Dus volgens mij zit er een goede mix. En af en toe ook wel iemand uit Groningen. Nou, als je goed talent hebt, is het ook helemaal niet erg, denk ik. En dat iemand daarna vervolgens weer werk dichterbij gaat zoeken. Ja, dat is ook van alle tijden. Ik heb ook wel mensen gemerkt die verder werkten en nu dichterbij werken. Dus ja, dat blijft toch houden. En de arbeidsmarkt, ook binnen gemeenteland, is gewoon volop in beweging. En daarom moeten we denk ik extra alert zijn op vasthouden van talenten, maar ook een aantrekkelijk werkgever zijn. En daar gaan wij zeker op inzetten.
Dank u wel voor de beantwoording, burgemeester. Zijn er naar aanleiding van deze beantwoordingen nog aanvullende vragen? Of kunnen wij ten aanzien van de jaarrekening programma 1 en 4 dit afsluiten? Ik denk, als ik u zo aankijk, dat dit voldoende aan de orde is geweest. Heeft u behoefte om direct wel even schorsing voor een pauze of kunnen we ook nog programma 1 en 4 van de perspectiefnota behandelen? Dan gaan we dat eerst nog even doen en dan daarna nog even de vergadering schorsen voor een korte pauze. En hopen in ieder geval dat de wethouder daarna ook weer kan.